Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 77ste psalm zingen wij het vierde vers. Ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. Ik overlijd in diepe smart, 's nachts met een mistroostig hart. En mijn geest doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond en wat mij te duchten stond. Wij noemden nu het vierde vers van Psalm 77. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de klaagliederen van Jeremia, daarvan het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het 12e vers. Wij herzeggen nu klaagliederen 1, de versen 12 tot en met 22, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, van de verwerping der dwalingen en daarvan de artikelen 7, 8 en 9. Waarna wij zingen uit Psalm 118, vers 4. De Heer is aan de spits getreden, dergene die mij hulpen bieden. Ik zal gered uit zwarigheden mijn lust aan mijn hateren zien. en wat er verder volgt, Psalm 118 en daarvan het vierde vers.
Die leren dat het geloof dergenen die maar voor een tijd geloven van het rechtvaardigmakend en zaligmakend geloof niet verschilt dan alleen in de duurzaamheid. Want Christus zelf, Matthäus 13 vers 20 en Lucas 8 vers 13 en vervolgens stelt daar klaarblijkelijk daar benevens nog drieërlei onderscheid tussen degenen die maar voor een tijd geloven en de ware gelovigen. Als hij zegt dat genen het zaad ontvangen in een steenachtige aarde, maar deze in een goede aarde of goed hart. Dat genen zonder wortel zijn, maar deze een vaste wortel hebben. Dat genen zonder vruchten zijn, maar deze hun vrucht in onderscheiden mate met standvastigheid of volstandigheid voortbrengen. Die leren dat het niet ongerijmd is dat de mens zijn eerste wedergeboorte verloren hebbende wederom opnieuw, ja menigmaal, wedergeboren worden. Want deze loochenen door deze leer de onverderfelijkheid van het zaad Gods, waardoor wij wedergeboren worden. Tegen het getuigenis van de apostel Petrus. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. 1 Petrus 1 vers 23. Die leren dat Christus nergens gebeden heeft dat de gelovigen in het geloof onfeilbaarlijk zouden volharden. Want zij willen spreken Christus zelf. Dezelfde zegt, ik heb voor u gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophouden. Lucas 22 vers 32. En de evangelist Johannes, de welke getuigt dat Christus niet alleen voor de apostelen, maar ook voor al degenen die door hun woord geloven zouden gebeden heeft. Heilige Vader, bewaar zij uw naam. En ik bid niet dat gij mij de wereld wegneemt, maar dat gij hem bewaart van de boze. Johannes 17. Klaagliederen 1 vanaf vers 12. Gaat hij de lieden niet aan, gij allen die overweg gaat? Schouwt het aan en ziet of er een smart zijn gelijk mijn smart, die me aangedaan is, wanneer de Heere mij bedroefd heeft ten dagen der hittigheid zijn storens. Van de hoogte heeft hij een vuur in mijn benen gezonden, waarover hij geheerst heeft. Hij heeft voor mijn voeten een net uitgebreid. Hij heeft mij achterwaarts doen keren. Hij heeft mij woest en ziek gemaakt een ganse dag. Het juk mijn overtreding is aangebonden door zijn hand. Zij zijn samengevlochten. Ze zijn op mijn hals geklommen. Hij heeft mijn krachten vervallen. De Heere heeft mij in hun handen gegeven. Ik kan niet opstaan. De Heere heeft al mijn sterken in het midden van mij vertreden. Hij heeft in de inkomst over mij uitgeroepen om mijn jongelingen te verbreken. De Heere heeft de wijnpers, de jonkvrouw, de dochter van Juda getreden. Om deze dingen wel ween ik. Mijn oog vliet af van water, omdat de trooster, die mijn ziel zou verkwikken, verre van mij is. Mijn kinderen zijn verwoest, omdat de vijand de overhand heeft. Breidt haar handen uit, en er is geen trooster voor haar. De Heere heeft van Jacob geboden dat die rondom hem zijn. Zijn tegenpartijen zouden zijn. Jeruzalem is als een afgezonderde vrouw onder hen. De Heer is rechtvaardig, want ik ben zijn mond wederspannen geweest. Hoor toch, alle gevalken, en ziet mijn smart. Mijn jonkvrouwen en mijn jongelingen zijn in de gevangenis gegaan. Ik riep tot mijn liefhebbers, maar ze hebben mij bedrogen. Mijn priesters en mijn oudsten hebben in de stad hun geest gegeven als ze spijzen voor zich zochten, opdat zij hun ziel mochten verkwikken. Aanzie, Heere, want mij is bange. Mijn ingewand is beroerd. Mijn hart heeft zich omgekeerd in het binnenste van mij. Want ik ben zeer wederspannig geweest. Van buiten heeft mij het zwaard van kinderen beroofd. Van binnen is als de dood. Zij horen dat ik zucht, maar ik heb geen trooster. Al mijn vijanden horen mijn kwaad. En zij zijn vrolijk dat gij het gedaan hebt. Als gij de dag zou voortgebracht hebben, die gij uitgeroepen hebt, zo zullen ze zijn gelijk ik ben. Laat al hun kwaad voor uw aangezicht komen, en doe hun gelijk als gij mij gedaan hebt, vanwege al mijn overtredingen. Want mijn zuchtingen zijn vele, en mijn hart is mat.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Klaagliederen 1 en daarvan de versen 17 tot en met 22. Klaagliederen 1 van het 17e tot en met het 22e vers. Wij lezen nu alleen het 18e vers aan u voor. De Heere is rechtvaardig, want ik ben zijn mond wederspannig geweest. Hoor toch alle gij volken, en ziet mijn smart. Mijn jonkvrouwen en mijn jongelingen zijn in de gevangenis gegaan. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden de beurtzang over Jeruzalem. De beurtzang over Jeruzalem. En we staan ook vanavond opnieuw stil bij een vijftal gedachten. De beurtzang over Jeruzalem in de eerste plaats door een bedroefde profeet. In de tweede plaats vanuit een boetvaardig hart. Onze derde gedachte in een wanhopige toestand. Onze vierde gedachte tot een enige toevlucht. En onze vijfde gedachte om een rechtvaardig oordeel. Dus wij vinden in dit laatste gedeelte van hoofdstuk 1 een beurtzang over Jeruzalem. Onze eerste gedachte door een bedroefde profeet. Het 17e vers, dat is gesproken of gezongen door de profeet Jeremia. Onze tweede gedachte vanuit een boetvaardig hart. Het vers wat we zojuist gelezen hebben, het 18e vers, daar proeft u iets in van de echte boetvaardigheid. Zo hebben wij dat nog niet eerder in dit hoofdstuk gezien. Onze derde gedachte in een wanhopige toestand. Als u naar het 19e vers kijkt, dan ziet u dat er echt helemaal niemand meer overgebleven is om Jeruzalem te helpen. Onze vierde gedachte tot een enige toevlucht. Het 20e vers, waar zij direct de Heere aanspreekt met hoofdletters. En onze laatste gedachte om een rechtvaardig oordeel. Dat zijn de laatste twee versen waarin Jeruzalem vraagt om de loop van Gods recht. Gemeente, het is voor de derde keer in deze serie Bijbellezingen over klaagliederen dat wij stilstaan bij dit eerste hoofdstuk. Dit eerste hoofdstuk vormt een lied. We hebben al gezien dat dat samengesteld is naar aanleiding van de eerste 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. We hebben dat lied in drie delen opgedeeld. In het eerste gedeelte, daar was de profeet Jeremia aan het woord. In het tweede gedeelte, daar was Jeruzalem zelf aan het woord. Dat was de stof van vorige keer, de versen 12 tot en met 17, tot en met 16. En nu vanavond komen wij zowel de profeet Jeremia tegen als Jeruzalem zelf. Het 17e vers, dat komt uit de mond van Jeremia zelf. En de versen 18 tot en met 22, daar hoort hij Jeruzalem als het ware spreken en daar heeft hij het uit haar mond opgetekend. En wat ziet de profeet Jeremia dan, gemeente, als hij in dat 17e vers naar Jeruzalem kijkt? We hebben al eerder gezien dat hij Jeruzalem vergelijkt bij een vrouw, bij een jonkvrouw, bij een verlaten vrouw, een bedroefde van geest. En dat beeld, dat houdt hij vast, heel dit hoofdstuk, want wat ziet hij, jongens en meisjes? Hij ziet vrouw Jeruzalem, of vrouw Sion zou je kunnen zeggen, met uitgebreide handen. Sion breidt haar handen uit. En wanneer doe je dat? Je handen uitbreiden. De Heer Jezus heeft daar ook over gesproken tegen Petrus bij de zee van Tiberias. Hij heeft tegen Petrus gezegd, als je oud bent, dan zul je dat gaan doen. Je zult je handen uitstrekken. En een ander zal u gorden. En brengen waar gij niet wilt. Wat denk je, jongens en meisjes, als je komt bij een oude opa of een oude oma. En opa strekt zijn handen uit. Wat denk je dan? Dan denk je, opa zegt, help mij toch. Help mij toch, ik kan het niet. Dat is iets wat iemand doet die afhankelijk is. En zo ziet de profeet Jeremia Sion haar handen uitstrekken, haar handen uitbreiden. Zij zoekt hulp. Zij moet geholpen worden. Zij kan niet verder. Maar het is heel aangrijpend. Er is niemand, er is helemaal niemand die haar helpen wil. Er staat, daar is geen trooster voor haar. Eenzaam staat die vrouw daar. Ze kijkt naar links, ze kijkt naar rechts, ze kijkt achterom. Ze roept om hulp. Maar er is helemaal niemand, er is geen trooster voor haar. Er is geen trooster op deze aarde. Dan zul je zeggen, maar de Heere kan altijd helpen. Ze zal toch ook wel naar boven gekeken hebben. Ze zal toch ook naar de hemel gekeken hebben. Natuurlijk heeft ze ook naar de hemel gekeken, maar de hemel blijft ook dicht. Er is geen hulp. Er is geen trooster, niet in de hemel en ook niet op deze aarde. En hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Wel, de Heere heeft Jacob geboden dat die rondom hem zijn tegenpartijders zouden zijn. De Heere heeft daarvoor gezorgd. De Heere heeft voor deze ellende gezorgd. Is dat zo? Maar de Heere doet toch nooit het kwade? De Heere doet toch alleen het goede? De Heere heeft dit verdriet toch niet veroorzaakt? Nee, dat klopt. De Heere heeft dit verdriet niet veroorzaakt. Dat heeft vrouw Jeruzalem zelf gedaan. Maar de Heere brengt het wel in zijn goddelijke regering over haar. En waarom doet de Heere dat? Dat doet hij niet uit lust tot plagen, maar dat doet hij omdat de jonkvrouw Israëls moet leren dat zij op de Heere moet vertrouwen en niet op de mensen. Er is een tijd geweest dat zij de Heere totaal niet nodig had. Zij zocht hulp bij de mensen en ze had heel veel vrienden bij de mensen. Ze sloot bondgenootschappen met mensen, de omliggende volken. Dus ze had de Heere totaal niet nodig. Zij vergat wat de Heere allemaal in haar leven had gedaan. Ze steunde op mensen. En weet je waar de Heere nu mee bezig is? De Heere is daarmee bezig dat zij van de mensen afgebracht moet worden. Dat ze van haar zelfvertrouwen afgebracht moet worden. Dat ze weer moet leren wat de Heere van haar vraagt. En dat is op hem te betrouwen. Dus achter die ellende zit toch de hand des Heeren. Maar de Heere doet dat niet uit lust tot plagen. De Heere doet dat tot haar behoud. De Heere zal haar laten zien wie die mensen nu in het echt zijn. En dat die ellende zo lang duurt, dat heeft ze alleen maar aan zichzelf te danken. Hoe eerder dat zij op haar plaats komt, dan geloof ik vast hoe eerder dat de Heere uitkomst geven zal. Dus de Heere heeft het gedaan. Dat ziet Jeremia. En dat is aan de ene kant een hele aangrijpende prediking. Maar aan de andere kant, gemeente, is dat ook een vertroostende prediking. Jeremia weet waar het vandaan komt. Heel veel mensen weten niet waar het vandaan komt. Die weten ook niet waar je wezen moet. Die weten niet hoe het op zal houden. Maar als je weet waar het vandaan komt, dan weet je ook bij wie je wezen moet. Dan weet je ook wie het een halt kan toeroepen. Als het de Heere is geweest, die de vijanden van Jacob heeft geboden, dan is het ook de Heere die bij machte is om die vijanden van Jacob een halt toe te roepen. Dan is het ook de Heere die zeggen kan, tot hiertoe en niet verder. Gemeente, als wij niet zien waar het lijden vandaan komt, als we niet zien waar de crisis vandaan komt, als we niet zien waar de tegenspoeden vandaan komen, dan zal het ons geen nuttigheid brengen. En helaas is dat de praktijk in Nederland. En misschien ook de praktijk in uw persoonlijke leven. Als wij niet Gods hand zien in de crisis, als wij niet Gods beleid zien in het oordeel, als wij niet verstaan dat de Heere ons hier iets mee te zeggen heeft, gemeente, dan leren wij er helemaal niets van. Jongens en meisjes, wat heeft de Heere hiermee te zeggen? De Heere heeft hiermee te zeggen dat wij niet op mensen moeten vertrouwen, dat wij niet op onszelf moeten vertrouwen. Wij mensen dachten op deze wereld dat we alles voor elkaar hadden. Na de Tweede Wereldoorlog is alles in een opbouwfase gekomen en het werd steeds beter en steeds beter. En uiteindelijk dachten wij dat we alles in handen hadden, dat zelfs het leven maakbaar is, dat wij dat tussen onze vingers hebben. En wat heeft de Heer nu laten zien in de achterliggende maanden, dat we helemaal niets in onze vingers hebben. Dat wij veel te veel op onszelf betrouwd hebben. Weet je wat de Heer hiermee leren wil? Dat wij terug moeten keren tot onze Schepper, die ons gemaakt heeft. En dat we niet zo hoogmoedig mogen zijn dat we onze Schepper voorbij lopen. En wat dat betreft, dan vrees ik, gemeente, dat we als land en volk in al die maanden nog steeds niks geleerd hebben. Dan vrees ik dat onze overheid, als ik zo de laatste persconferentie beluister, nog steeds niks geleerd heeft. Zeker, daar ligt een weloverdachte routekaart met allemaal stapjes, jongens en meisjes, maar deze stappen lees ik daar niet in, verootmoediging. Terugkeer tot de Heere. Buigen voor God die dit over ons land en over deze wereld brengt. En dat is de routekaart die we in de Bijbel zo duidelijk tegenkomen. Zonder boetvaardigheid komt er geen bevrijding. En hoe vaak dat wij ook gezondigd hebben, maar altijd in de weg van wederkeer, kijk maar naar het boek Richteren, dan wil de Heere zich altijd weer keren tot het volk. Maar als wij ons niet verootmoedigen, dan gaat het alleen maar de verkeerde kant op. De Heere heeft Jacob geboden. En dan is het wel mooi dat de profeet het woordje Heere plotseling met hoofdletters gebruikt. Dat is de verbondsnaam. Het is eigenlijk heel opmerkelijk dat na het 12e vers kwam die naam niet meer met hoofdletters voor. Dus het volk van Israël durfde die naam eigenlijk niet meer te gebruiken. Ze zagen het niet meer. En de profeet die mag het zien. Hij mag zien uit welke hand het komt, maar hij mag ook zien dat die God nog altijd de God is des verbonds. Die het lijntje, als ik het zo zeggen mag, met dit volk niet heeft doorgeknipt, maar die nog bemoeienissen maken wil. De Heere heeft haar nog niet geheel losgelaten, al is daar uitwendig nauwelijks meer iets van te zien. Want Jeruzalem heeft het moeilijk, de profeet ziet het, hij ziet haar daar staan met die uitgestrekte armen. En waarom is er niemand die dichterbij komt? Wel, hij zegt, Jeruzalem is als een afgezonderde vrouw onder hen. En wat is een afgezonderde vrouw? Wanneer zondert een vrouw zich af in Israël als die vrouw onrein is? Dan trekt zij zich terug, dan komt zij niet onder de mensen. Dan blijven mensen ook bij haar uit de buurt, omdat ze ook bang zijn om verontreinigd te worden. En dat is het beeld wat de profeet hier ziet. Vrouw Jeruzalem heeft zichzelf bevuild. Ze heeft zichzelf verontreinigd. En nu blijven de mensen ver bij haar uit de buurt. Nu is zij eenzaam geworden. En dat is haar eigen schuld. Deze eenzaamheid is een gevolg van de zonde. Is een gevolg van haar verontreiniging. Gemeente, wat zijn de gevolgen van de zonde? Bitter. Als je daar zo in gedachten die vrouw ziet staan, die eenzame vrouw, die hulpeloze vrouw, alleen overgelaten. En als je dat vergelijkt met haar vroegere situatie, wat heeft de zonde dan teweeg gebracht? En de profeet die ziet dat. En de profeet die predikte dat ook. En die predikt dat nog, ook zelfs in dit lied. En niet geheel te vergeefs. We zullen zien dat er ook zijn onder het volk die dat ter harte mogen nemen. We gaan naar onze tweede gedachte. Vanuit een boetvaardig hart. Want in het volgende vers, in het 18e vers, dan is Jeruzalem zelf weer aan het woord. Dus de profeet, hij schrijft hierop wat hij rondom zich heen hoort. En dat zijn toch mooie dingen, gemeente. Ik wou dat wij het ook rondom ons heen veel zouden mogen horen. Wat hoort hij dan Jeruzalem zeggen? Dit zinnetje, de Heere is rechtvaardig. Dat heb ik nog niet gehoord. Twee keer hebben wij gehoord dat Jeruzalem de toevlucht nam tot de Heere, in het 9e vers en in het 11e vers. En toen heb ik gezegd, wat is dat mooi, maar toch je mist nog iets. Want wat hebben ze toen gezegd, die vorige twee keren? Toen hebben ze hun ellende tegen de Heere verteld. En natuurlijk mag dat. Je mag je hart voor de Heere uitstorten. Je mag je moeilijkheden tegen de Heere vertellen. Daar is niks mis mee. Maar ik heb toen gezegd, je mist nog wat. Je mist het buigen voor God. Je mist het erkennen van de schuld. En gemeente, die dingen die we in de eerste Bijbellezing misten, die we in de tweede Bijbellezing misten, die kom je nu aan het einde van dit lied toch tegen. En dat is bemoedigend. Vrouw Jeruzalem zegt, de Heere is rechtvaardig. En in de Hebreeuwse taal, daar staat het woordje tzaddik voorop. Tzaddik is de Heere. Dus de volle nadruk valt op dat woordje rechtvaardig. Rechtvaardig is de Heere. Als vrouw Jeruzalem zo aan het luisteren is naar de profeet Jeremia, dan zou dat de gedachte kunnen geven dat de Heere de oorzaak is van de moeite. Want hij heeft immers de vijanden op vrouw Jeruzalem afgestuurd. Maar gemeente, daar wil Jeruzalem niks van weten. Het is niet Gods schuld. Hij is niet de oorzaak. De Heere is rechtvaardig. Wat is dat een zegen als je dat mag gaan belijden met je hele hart. Als je mag buigen voor de Heere, ook als zijn slaande hand in je leven is. Er is vaak wel heel veel voor nodig om op dat plekje te komen, gemeente. Maar daar wil de Heere haar hebben. En dat is Gods routekaart, als ik het zo mag zeggen, jongens en meisjes. Dat is Gods routekaart. Niet hem uit handen proberen te blijven, maar als een schuldige voor hem te leren buigen en te erkennen dat hij rechtvaardig is. Zoals David dat ook mag doen in Psalm 51. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. De Heere doet het niet verkeerd, de Heere doet geen onrecht. Toen wij de persconferentie hoorden en de maatregelen die voorlopig nog intact blijven, toen hebt u misschien wel gezucht. Of als u misschien een eigen winkel hebt, dan bent u misschien wel boos geworden. Of als je het thuis moe was, jongens en meisjes, na al die weken, dan was je het er misschien niet mee eens. En ik kan het allemaal begrijpen, want al deze dingen leven ook in mijn hart. Maar als je opstandig bent, dat zijn niet de beste tijden. Zijn er nu ook in onze gemeente geweest die hebben erkend, de Heere is rechtvaardig. Het is onze eigen schuld. Wij hebben het over ons heen geroepen, al zou je nooit meer een stap buiten komen. Is de Heere dan onrechtvaardig? Al zou dit virus nooit meer wijken, al zouden we zelf door het virus getroffen worden, al zouden we sterven aan het virus, is de Heere onrechtvaardig, gemeente? Daar wilde de dichter ook niks van weten. Hij zegt, in hem is het onrecht nooit gevonden. Dus ik merk toch bij vrouw Jeruzalem iets van de liefde tot Gods deugden. De liefde tot zijn rechtvaardigheid. Ook al heeft ze zoveel wonden opgelopen. God rechtvaardigen. Dat is de weg naar de verlossing. Dat is de kortste weg naar de verlossing. En hoe langer wij ons verzetten, hoe langer wij ons verharden, hoe verder dat de verlossing van ons afgaat. Want ik ben zijn mond wederspannig geweest. Vrouw Jeruzalem zegt, dat heb ik gedaan. Wat is ze op haar plaats? Ze begint niet te wijzen. Ze zegt niet, die anderen hebben me allemaal in de steek gelaten. Dat zijn gemene lui. Nee, ze zegt, ik heb het verkeerd gedaan. Ik ben de mond des Heren wederspannig geweest. En wat is de mond des Heren? De Heere heeft dus blijkbaar tegen vrouw Jeruzalem gesproken. Precies, dat heeft de Heere gedaan. Dat heeft hij door zijn knecht gedaan. Dat heeft hij door de profeet Jeremia gedaan. De Heere zond zijn dienstkracht tot het volk van Israël om hen te waarschuwen. De Heere heeft heel vaak Jeremia laten boodschappen dat zij moesten buigen voor God. En zo niet, dan komt het oordeel. Zo niet, dan komen de Babyloniërs. Ze wilden niet buigen. Men verhardde zich, men verzette zich. En het is zelfs zo ver gegaan dat men dacht, die Jeremia die moet zijn mond een keer houden. En ze hebben hem in de kuil geworpen. Ze wilden die mond niet meer horen. Maar die mond van Jeremia, dat was de mond des Heren. En ze zijn die mond niet gehoorzaam geweest. Ze zijn die mond wederspannig geweest. De Heere had alleen maar het beste met hen voor. Maar ze geloofden er niks van. Ze verzetten zich, ze verhaarden zich. En dat gaan ze hier erkennen. En wat is dat een zegen, gemeente, als dat in je leven mag gebeuren. Dat je erachter komt dat je de roepstemmen altijd naast je neergelegd hebt. Hoeveel preken zijn er in ons leven niet geweest? Hoeveel knechten zijn er al niet tot u gezonden? Hoe heeft de Heere niet op onderscheiden wijze zijn routekaart u laten verkondigen? Maar wij zijn de mond des Heeren wederspannig geweest. Wat is dat wederspannig? Wederspannig, dat wil zeggen dat wij ons tegen de Heere verzetten. Dat wij dat woord niet willen aannemen. Dat wij onze eigen weg willen gaan. Dat we niet willen buigen. En als we dat niet doen, dan hebben we daar alleen maar onszelf mee, gemeente. Dat ziet u hier. Mensen zullen gedacht hebben, hadden we maar geluisterd, hadden we maar geluisterd. En dan is het nog een wonder als u daar in dit leven achter mag komen. Want er zijn ook mensen die zullen straks bij hun sterven er pas achterkomen dat ze de mond des Heren altijd wederspannig zijn geweest. En dan zal het zijn tot in eeuwigheid had ik maar. De Heer Jezus heeft gezegd dat in de hel de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Dat betekent dat geweten blijft maar knagen. Ik had het kunnen weten. De Heere heeft zijn boodschap mij laten verkondigen. Hij heeft zijn woord gegeven. Maar ik wilde niet. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboom. Het heeft zich andere goon naar zijn lust verkoren. En als we dan verloren gaan, is het dan Gods schuld? Is deze ellende de schuld van God? Is de coronacrisis de schuld van God? Heeft de Heere al niet genoeg roepstemmen tot ons gezonden dat wij moesten wederkeren? Gemeente, op dit plekje wil de Heere ons hebben. Want ik ben zijn mond wederspannig geweest. Je zou wensen dat het RD daar vol mee stond. Met zulke schuldbelijdenissen, maar die hoor je zo weinig. En hoe is het met ons? Hoe is het met mij? Laten we allemaal maar bij onszelf blijven. Dit is de route, gemeente. En hier ziet u dat de Heere daar ook mensen brengen wil. Het is wel erg dat het zo ver moest komen, eer dat ze dat uiteindelijk gaat belijden. Maar het is wel een zegen als een mens daar komen mag. Ik ben zijn mond wederspannig geweest. Hoor toch alle gij volken en zie mijn smart. Dat lijkt heel veel op dat vers wat we de vorige keer gezien hebben. Vrouw Jeruzalem zegt, is er een smart gelijk mijn smart? En dat zegt ze nu weer. Ze zegt tegen de voorbijgangers, ze zegt tegen de volken, aanzie mijn smart. Waarom doet ze dat? Om medelijden te wekken? Nou, ik denk het niet. Ze doet dat om te waarschuwen. Ze zegt, kijk toch eens wat er met mij gebeurd is. En dat is mijn eigen schuld. En kijk uit dat dat ook niet met u gebeurt. Verhard u toch niet, want dan zal dat wat met mij gebeuren, dat zal ook met u gebeuren. Ja, dat is jongens en meisjes, als de Heere in je leven komt en je mag zelf schuldenaar worden voor God, dan ga je ook andere mensen waarschuwen. Als je je eigen ellende gaat zien en hoe dwaas dat je geweest bent, dan ga je ook de dwaasheid van anderen zien en dan kun je niet zwijgen. Nee, dan ga je niet zeggen, ik ben beter, want dan zeg je, moet kijken hoe het met mij gesteld is, dat heb ik aan mezelf te danken. Maar pas op, want datzelfde zal met een ieder gebeuren die zich tegen God verhardt. Dus zij gaat andere mensen waarschuwen. Zij gaat de nood van zichzelf ook overbrengen op anderen. Daar komt bewogenheid. Ze heeft jarenlang met andere mensen gezondigd, maar dat kun je dan niet meer. Jonge mensen, dan gaan je vrienden waarschuwen en zeggen, ik ga niet meer mee. Ik kan niet meer mee. Maar jij moet ook niet gaan. Het is ook voor jou niet goed. Ik heb het gezien. Je gaat te gronden als je deze weg blijft vervolgen. Keer toch terug. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. En die ellende van jonkvrouw Israël is heel groot. Zij heeft geen toekomst meer. Kijk maar, ze zegt, mijn jonkvrouwen en mijn jongelingen zijn in de gevangenis gegaan. Dus de jonge mannen en de jonge vrouwen, die zijn weggevoerd naar Babel. En de jongeren worden wel genoemd de bloem van de natie. Ik heb in Jeruzalem in het Oorlogsmuseum of het Holocaustmuseum Yad Vashem gestaan bij het kindermemorial. En sommigen van ons zijn daar ook geweest. En misschien herinner je nog dat net voor dat kindermemorial, daar is een afgebroken bouwwerk. Daar zie je betonnen palen die afgebroken zijn vlak bij de grond. Je ziet de ijzers eruit steken. Dat gebouw dat is, terwijl het nog aan het begin was, is het al afgebroken. En dat is symbolisch, omdat zoveel Joodse jongeren, zoveel Joodse kinderen door de Duitse overheerser zijn omgebracht. Het Joodse volk dat werd getroffen in het hart van de natie, in de toekomst van de natie. Als er geen kinderen meer zijn, dan is er geen toekomst meer. En dat heeft hier Babel ook gedaan. De jongelingen zijn in de gevangenis. Dus het is niet zo van, ja, we komen er straks wel weer bovenop. Maar er is een hele generatie is weg. En dat is juist de generatie die zo nodig is voor de opbouw. Die zo nodig is voor de toekomst. De Heere heeft het toegelaten dat de verwachting voor de toekomst de bodem is ingeslagen. En waarom heeft de Heere dat gedaan? Nogmaals, niet om hen te plagen, maar om Jeruzalem aan zijn voeten te brengen. Het is aangrijpend dat het zo ver moest komen, eer dat zij zich gingen verootmoedigen. Een gemeente, als een jaar lang coronacrisis nog geen verootmoediging brengt, wat moet er dan nog gebeuren? Wat moet er dan nog gebeuren? Bent u daar nooit eens bevreesd voor? Als u merkt dat uw eigen hart nog steeds niet buigt, wat moet er dan nog gebeuren? Kan de Heere dan niet zeggen, ik heb alles gedaan om u tot bezinning te brengen? Smeek toch of het woord van deze avond ons hart mag verootmoedigen. Dat is onze tweede gedachte vanuit een boetvaardig hart. De Heere is rechtvaardig. We gaan naar onze derde gedachte, in een wanhopige toestand. Want ze gaat vertellen wat er gebeurd is. Ze zegt, ik riep tot mijn liefhebbers. Ja, wie in nood is, die gaat roepen. Dat is logisch. Iedereen wil graag geholpen worden. Dat heeft Jeruzalem ook gedaan. Jeruzalem heeft rondom zich heen gekeken. Ze heeft geroepen. Toen daar die Babyloniërs kwamen, dat verschrikkelijke oordeel, wat zijn ze bang geweest. Wat zal er van hen overblijven? Ze hebben gekeken naar hun bondgenoten. Die zullen hen toch niet in de steek laten? Ze worden hier genoemd de liefhebbers. Eigenlijk staat er de minnaars. Dus dat zijn die mannen waar vrouw Jeruzalem een oogje op had laten vallen. Dat had helemaal niet gemogen. Want er was sprake van een andere man. En die had ze nooit mogen verlaten. Maar dat heeft ze wel gedaan. En die minnaars, die bleken helemaal geen echte liefde te hebben. Want nu vrouw Jeruzalem in nood komt, laten ze haar vallen als een baksteen. Ze willen er niks meer mee te maken hebben. Ik riep tot mijn liefhebbers, maar ze hebben mij bedrogen, zegt vrouw Jeruzalem. Ze hebben mij bedrogen, ze hebben mij in de steek gelaten. In de nood laten ze het afweten. Ja, dat is met zulke vrienden. Dat u daar toch niet op zou bouwen, gemeente, niet alleen met zulke vrienden. Maar dat is alles buiten God, waar de mens zijn betrouwen op stelt. Dat zijn afgoden. Afgoderij is in plaats van de enige ware God, of benevens hem iets hebben waarop de mens zijn betrouwen stelt. En ja, dat laat je in de steek, juist als je het nodig hebt. Ik denk dat we daar in onze maatschappij in deze maanden toch wel achter zouden moeten komen. Dat alles waar wij ons betrouwen op hadden staan, daar zijn we bedrogen bij uitgekomen. En we weten nog niet eens wat de toekomst brengt. Maar dit durf ik u te zeggen. De Heere bedriegt niet. Met de Heere kom je nooit bedrogen uit. Als je betrouwen echt op de Heere mag staan, dan kun je daarvan op aan. Mijn liefhebbers hebben mij bedrogen. Ja, dat hadden ook je liefhebbers niet mogen zijn, vrouw Jeruzalem. Je had helemaal niet met deze mannen op stap mogen gaan. Je had daar je vertrouwen niet op mogen stellen. Want er is een ander die de eerste geweest is in uw leven. Er is er niet één, het is aangrijpend gemeente, er is er niet één die ze overhoudt. Als de Heere komt met zijn oordelen, dan lopen ze allemaal weg. En ze laten haar allemaal aan haar lot over. De barmhartigheden van de wereld, van de goddelozen, zijn wreed. Ja, maar goed, dan misschien de kerk nog, de priesters. Of misschien de overheid nog, de oudsten. De priesters, dat zijn de geestelijke leiders. Zouden de priesters niet uitkomst kunnen brengen? Nee, dat kunnen de priesters niet, want die zijn ook maar mensen. Mensen van vlees en bloed die eten en drinken nodig hebben. En als ze geen eten en drinken krijgen, dan sterven ze. En dat is met deze priesters ook gebeurd. Kijk maar, want die priesters die waren op zoek naar spijzen voor zich. Opdat ze hun ziel mochten verkwikken. Die mensen hadden genoeg aan zichzelf, waren ook maar mensen. Zij kunnen de uitkomst niet geven. Vest op prinsen, geen betrouwen. Waar geen nimmer heil bij vindt. Dus ook van die kant, ook van mensen, ook van ambtsdragers, moest vrouw Jeruzalem het niet hebben. Daarop mocht haar vertrouwen niet staan. De Heere neemt ze weg. Ze vallen weg, de een na de ander. In die vreselijk donkere crisis is de hele kerk uit elkaar geslagen. Waarom? Omdat er heel veel mensen in Jeruzalem waren die vertrouwden op de kerk, die vertrouwden op de priesters, die vertrouwden op de tempel, die vertrouwden, maar niet op God. En wat doet de Heere nu, jongens en meisjes? Hij slaat heel die uitwendige dienst in elkaar. Blijft niks van over. Ambtsdragers sterven, tempel in puin. Omdat ze tot God moeten wederkeren. Dat is wat de Heere ze wil leren in deze 70 jaar. En de oudsten, ja, die oudsten die ondergaan op precies hetzelfde lot. Het zijn mensen met gezag, maar het zijn ook mensen die de zaak niet redden kunnen en die geen hulp geven kunnen. Er blijft niks over. Ja, er blijft nog maar één weg over en dat is de weg naar boven. En dat is nou juist de bedoeling van de Heere. Merkt u het ook op, gemeente, dat de Heere dat wil? Wij kijken naar links en we kijken naar rechts en we zoeken oplossingen. Maar weet je wat de Heere wil? Dat er maar één weg overblijft en dat is de weg naar boven. Wanneer geven we dat nou uiteindelijk eens een keer toe? Dat er bij mensen geen hulp is. Dat we onszelf niet redden kunnen. Dat er maar één is die overblijft. En dan zien we ook dat dat werkt bij vrouw Jeruzalem. Uiteindelijk, ja, het is erg laat, maar uiteindelijk mag ze daar toch terechtkomen bij die enige toevlucht, onze vierde gedachte. Het 20e vers. Aanzie, Heere, want mij is bange. Daar staat ze alleen. Geen mens te bekennen. Ze wordt ontlopen alsof ze de pest heeft. Er is niemand die nog iets met haar te maken wil hebben. En jongens en meisjes, dan gaan haar ogen omhoog naar die gesloten hemel. En dan zegt ze, aanzie, Heere. Dus ze heeft al gezegd, de Heer is rechtvaardig en dat gelooft ze ook en dat is ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat je dan niet meer tot de Heer roept. Dat wil niet zeggen dat je dan zegt tegen de Heer, gooi mij maar in de hel, want u bent rechtvaardig en ik ben een zondaar. Nee, vrouw Jeruzalem kan de Heer niet missen. Daar is toch in haar hart iets van die echte liefde tot God. En die liefde die doet haar buigen. En die liefde die doet haar roepen. Aanzie, Heere. Dan mag ze weer diezelfde woorden, datzelfde woord gebruiken wat Jeremia ook gebruikt. Het woord Heere met hoofdletters. Aanzie, Heere. Want mij is bangen. Dus ze is nog steeds ellendig en ze gaat dat weer tegen de Heere vertellen. Dat is al voor de derde keer. Mag dat? Ja, dat mag. Alleen niet alleen. En dat is het mooie, dat ze in dit gebed de rechtvaardigheid van de Heere gaat belijden en haar eigen onrechtvaardigheid. Want dat komt nu. In de vorige gedachte heeft ze gezegd, gij zijt rechtvaardig. Maar godskennis gaat altijd samen met zelfkennis. En die zelfkennis die zien we heel duidelijk in onze vierde gedachte. Als ze zegt, ik ben zeer wederspannig geweest. Eerst vertelt ze van haar grote ellende. Zegt, mij is bangen, mijn ingewand is beroerd. Mijn hart heeft zich omgekeerd in het binnenste van mij. Maar als je heel erg bang bent, als je het heel erg benauwd bent, dan voel je je hart kloppen in je keel. En dan kan het wel eens zijn dat het is alsof je hart zich omkeert in je binnenste. Zo gaat dat hart tekeer. Nou, zo was dat bij vrouw Jeruzalem. Maar dat was niet om het oordeel, maar dat was om haar schuld, zullen we straks zien. Daar heeft ze het meeste last van. Mij is bangen, mijn ingewand is beroerd, mijn hart heeft zich omgekeerd in het binnenste van mij. Ze voelt zich doodziek. Alles in haar binnenste, dat is in beweging. Maar dat heeft ook iets moois in zich. Want eerst was dat hart niet in beweging te krijgen. En de verklarers die wijzen erop dat dat woordje in mij omgekeerd, dat dat ook betekenen kan dat dat hart in beweging begint te komen om gewillig te worden. Kijk, zolang als je onberoerd bent, zolang als je de ellende maar over je heen laat komen, zolang als je niet de hand des Heren erin ziet, zolang als je Gods rechtvaardigheid niet erkent, gemeente, dan ben je als een stok en een blok onder alles wat er gebeurt. Maar dat is bij vrouw Jeruzalem niet meer zo. Daar is in het buigen onder het oordeel ook de bereidheid om de Heren te gehoorzamen. En dat was er vroeger niet. Dat hart dat was eerst onverzettelijk, maar dat hart dat is in beweging gekomen. Dat hart dat was eerst onwillig, maar dat hart dat is gewillig geworden. De Heer heeft dat losgeschud. Jongens en meisjes, dat hart, ja, mag ik het zo zeggen, dat zat vastgeroest van binnen. En hij heeft de Heer daar zo door elkaar geschud, dat dat hart is losgeraakt. En dat moest ook, dat hart dat moest in beweging komen. Zij moest terugkeren op de weg naar de Heere toe. En dat doet ze ook. Kijk maar, ze zegt, want ik ben zeer wederspannig geweest. Let eens op dat woordje zeer. Dat is niet zomaar oppervlakkige schuldbelijdenis. Want een oppervlakkige schuldbelijdenis, dat brengt een mens er ook niet, gemeente. Maar het avondmaalsformulier spreekt over het kennen van onze zonde en vervloeking. Gaat heel diep. En dat zie je bij deze vrouw ook. Ze zegt, ik ben zeer wederspannig geweest. Het komt allemaal terug. Al die preken van Jeremia die komen terug. Al die vijandschap tegen Jeremia komt terug. Heb je dat ook wel eens gehad? In de weg van de bekering, dan komt je hele vroegere leven terug, gemeente. Jongens en meisjes, dan komen de vertellingen van de meester terug op school. Dan komen de vertellingen van de juf terug. Dan ga je zien hoe je daaronder gezeten hebt, dat je helemaal niet wilde luisteren. Je wilde helemaal geen nieuw hart. Dan komen de preken van de dominee terug. Dan komen de waarschuwingen van je ouders terug. En dan zeg je, ik ben zeer wederspannig geweest. Wat ben ik toch ongehoorzaam geweest. Wat heb ik mij toch verzet. Dan is het eigen schuld. Dan kun je niet meer mopperen op de Heer. Dan zeg je: Heer, u bent rechtvaardig en ik ben onrechtvaardig. En dat ik zo'n diepe weg moet gaan, dat is alleen mijn eigen schuld. En die weg is diep. Want ze zegt: van buiten heeft mij het zwaard van kinderen beroofd. En van binnen is als de dood. Moet u eens voorstellen. Zeg, binnen is het de dood. En buiten is ook de dood. Het zwaard heeft mijn kinderen gedood. Verschrikkelijk. Reken maar dat het zwaard van de Babyloniërs, dat dat een vreselijke wraakzwaard geweest is. Wat Rachel weent over haar kinderen, heeft Jeremia gezegd. Hij heeft het geprofeteerd dat het komen zou. Omdat ze niet zijn. Vreselijk is er gehuild door de moeders. Die zagen dat hun kinderen of gedood of weggevoerd werden. De buiten is de dood en van binnen is ook de dood. Overal de dood. Kent u daar ook iets van? Staat in het formulier voor het heiligavondmaal. Dat die mensen die hun zaligheid werkelijk in de Heer Jezus zoeken. Dat zijn mensen die bekennen niet dat ze zonder zonde zijn. Maar dat zijn mensen die bekennen dat ze midden in de dood liggen. Dus overal de dood. Van binnen de dood. En van buiten de dood. En dat komt allemaal omdat ik wederspannig geweest ben. Gemeente, zolang als het de dood niet is, dan is er geen plaats voor Jezus. En dat is wat de Heere vrouw Jeruzalem wil leren. Om overal de dood op te schrijven. Waar ze eerst het leven op geschreven had. Daar stond haar verwachting op. Daar stond haar verwachting op. De verwachting was van zichzelf. En het is allemaal weg. Het is de dood. En die hier in dit leven zo in de dood terechtkomt. Die kan het niet meer in zichzelf zoeken, want in mij is de dood. Maar die gaat het buiten zichzelf zoeken. Die gaat het in een ander zoeken. Die heeft niks meer in zichzelf overgehouden. Dat zijn diepe wegen als de Heer je af gaat breken. Als de Heer je gaat ontdekken. Als je alleen de dood overhoudt, maar het zijn zulke nuttige wegen, gemeente. Anders komt een mens niet bij Christus terecht. Dan bouw je je zaligheid op gronden buiten Christus. En dat zijn drekgronden, dat zijn valse gronden. En moet je hier eens kijken wat vrouw Jeruzalem daarvoor nodig had. Het eerste dat nou uiteindelijk eens een keer toe gaat geven. En denk niet dat wij beter zijn dan vrouw Jeruzalem. Want we hebben allemaal hetzelfde hart. Wat is het gelukkig als de Heer nog zulke bemoeienissen met je maakt. Als de Heer je niet overgeeft. Daar kun je wel eens bang voor zijn. Dat de Heer zegt tegen Nederland. Nou ja, zoek het dan maar uit. Als je het dan verwacht van een vaccin. En als je het dan verwacht van de wetenschappers. En als je het dan verwacht van jezelf. Nou, regel het dan maar. Zoek het dan maar uit. Maar verschrikkelijk als de Heer dat zou zeggen, gemeente. Dat betekent onze ondergang. En wat is het gelukkig als er nog mensen zijn die zeggen. Nee, daar kan ik het niet mee doen. Daar staat mijn verwachting niet op. Dat is de dood. Maar bij u, Heer, is de levensbron. Zou u het voor mij op willen lossen? Een enige toevlucht. Er is niks anders meer over. We gaan naar onze vijfde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen op Psalm 51 en daarvan het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde ziet mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig, stout, versmaad. En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 51. laatste strofe in dit eerste lied gaat over een rechtvaardig oordeel. Zij heeft gezegd, God is rechtvaardig. En dan zou je denken, gemeente, nou dan vlucht je toch weg, want dat is verschrikkelijk om met Gods rechtvaardigheid in aanraking te komen. En weet u wat nou het wonderlijke is? Dat vrouw Jeruzalem het lied eindigt, dat eerste lied eindigt, met een bede om Gods rechtvaardigheid. Hoe is dat toch mogelijk? Want je zou toch denken, nou dan heb je helemaal geen leven meer. Als je een zondaar bent en je zegt, ik ben wederspannig geweest, dan ga je toch niet vragen om Gods rechtvaardigheid. Ach, als iemand echt mag buigen onder Gods rechtvaardigheid, gemeente, dan vlucht je er niet meer voor weg. En waarom niet? Jongens en meisjes, dan hoef je niet meer te vluchten. En waarom hoef je dan niet meer te vluchten? Omdat je niks meer te verliezen hebt. Als je echt mag buigen, heb je niks meer te verliezen. En dat is het plekje waar wij terecht moeten komen. Wij vluchten altijd nog weg. Wij zijn bang dat we iets verliezen. Wij hebben rechten, zo denken we. Maar vrouw Jeruzalem is, ik denk, verder dan veel kerkmensen. Vrouw Jeruzalem is erachter gekomen dat zij echt helemaal niks meer verdiend heeft. En dan is Gods rechtvaardigheid geen schrik meer. Want dan kan de Heer je geen kwaad meer doen. Dan heb je Gods rechtvaardigheid lief. Net zo lief als zijn barmhartigheid. Want ja, ze vraagt ook, daar eindigt het straks mee, ze vraagt ook om barmhartigheid. Nogmaals, het is niet zo dat ze zegt, stop mij maar in de hel. Ik ben toch maar een wederspannig mens. Nee, ze heeft al de deugden van God lief. Zijn rechtvaardigheid, maar ook zijn barmhartigheid. Ze zegt in het 21ste vers, ik heb geen troosten. Oh, zegt u, dat heeft ze ook al eerder gezegd. Nee, dat heeft ze nog niet eerder gezegd. Weet u wie dat eerder gezegd heeft? Jeremia. Jeremia heeft van haar gezegd, ze heeft geen trooster. Maar dat heeft vrouw Jeruzalem niet van zichzelf nog gezegd. Ik heb geen trooster. Dus ziet u dat er een opklimming is in dit lied? Dat is heel mooi. Ze gaat God rechtvaardigen. Ze gaat haar eigen schuld belijden. En ze gaat erkennen dat er niets of niemand meer is die haar troosten kan. Dat er voor haar maar één troost is, bij beide in leven en sterven. En dat is om het eigendom van de Heer Jezus Christus te zijn. En ze heeft het niet makkelijk. Kijk maar, al mijn vijanden horen mijn kwaad en zijn vrolijk dat gij het gedaan hebt. Ja, dat heb je dan. Kijk, die vijanden die lachen natuurlijk, die zeggen, moet je nou toch kijken, die vrouw. Maar weet je waar die vijanden geen erg in hebben? Dat ze zelf ook voor God moeten verschijnen. Dat is diep aangrijpend. En daar is vrouw Jeruzalem nog mee bewogen ook. Want ze heeft ze gewaarschuwd. Maar die mensen lachen gewoon door. Die hebben geen enkel besef van Gods rechtvaardigheid. Geen enkel besef van hun eigen ongehoorzaamheid. En ze zijn zo hard dat ze een ander in zijn ellende uitlachen. Het grootste vermaak wat deze mensen hebben, dat is leedvermaak. En dat doet zeer. Als anderen lachen om je ellende. Al mijn vijanden horen mijn kwaad. En ze zijn vrolijk dat gij het gedaan hebt. Als gij de dag zult voortgebracht hebben die gij uitgeroepen hebt. Daar ligt ook nog een stuk zelfbeschuldiging. De dag die gij uitgeroepen hebt. Dat betekent letterlijk de dag die u aangekondigd hebt. O, heren, we hadden het kunnen weten. Die dominee Jeremia die heeft ons zo vaak gewaarschuwd. Maar we hebben er gewoon niet naar willen luisteren. U hebt het aangekondigd. U hebt het gezegd. Maar nu is het gekomen. Onze eigen schuld. en de vijand lacht daarom. Laat al hun kwaad voor uw aangezicht komen en doe hun gelijk als gij mij gedaan hebt vanwege al hun overtredingen. Is dat een wraakactie? Dus nou, jullie zouden die vijanden willen pakken, want die beschadigen mij. Ze maken mij stuk, ze doen mij pijn. Nee, de verklarers zeggen dat we dat niet mogen lezen als een persoonlijke wraakactie. Maar zij mag zichzelf overgeven aan het recht van God. En ze vraagt ook of dat recht ook zijn loop mag hebben. Dat recht van God, dat moet verheerlijkt worden. En als dat recht van God zijn loop zal hebben, dan betekent dat het einde van de vijanden. Want dan zullen zij geconfronteerd worden met hun boze daden. Maar dan betekent dat ook de verlossing van Gods volk. Dat is nou het wonderlijke van het recht, gemeente. Het recht, dat is zo bedreigend. We kennen toch de geschiedenis van Luther wel. Luther was zo bang, jongens en meisjes, voor Gods recht. Gods rechtvaardigheid. Hij kon er ook niet onder buigen. Hij vluchtte maar weg voor dat woord gerechtigheid. Want dat betekende zijn dood. En Luther moest ook leren dat hij dat verdiend had. Gods recht was een bedreiging. Maar er is een moment gekomen in zijn leven, en daar is vrouw Jeruzalem dichtbij, zou je kunnen zeggen. Er is een moment gekomen in het leven van Luther, toen werd Gods recht, dat werd zijn troost. Toen heeft de Heere hem laten zien dat zijn rechtvaardigheid in het evangelie is geopenbaard. Dat zijn recht genoegdoening gevonden heeft in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En dat Gods recht geen bedreiging is voor degene die de bloedgerechtigheid van de Heere Jezus mogen hebben. Die vreemde gerechtigheid. Dan is Gods gerechtigheid juist een houvast. Want dan kan God mij niet meer verdoemen. Dan zal God mij niet meer verdoemen. Voelt u, dan moet je wel liefde krijgen tot dat recht. En dat werkt de Heer nu in het hart van vrouw Jeruzalem. Hij werkt liefde tot dat recht, zodat ze het recht van God lief krijgt. Gods deugden zijn de enige pleitgrond nog die overblijven. Gods gerechtigheid en Gods barmhartigheid. En iets anders heeft ze niets. En die barmhartigheid, zeker, daar vraagt ze ook om. Ze zegt, want mijn zuchtingen zijn vele en mijn hart is mat. Ontferm u, mijn Heere. Ontferm u, mijn. Ik heb het niet verdiend. En u bent rechtvaardig, maar ik kan u niet missen. Wat is de verlossing nu dichtbij? Als een mens daar mag komen. Nogmaals, dat is de routekaart. Het is geen systeem, maar dat is wel de routekaart. De Heere zegt, als mijn volk zich zal schuldig kennen. En als zij een welgevallen zullen krijgen aan de straffen van hun ongerechtigheid. Zou de Heere dan niet aan zijn verbond gedenken? Ja, zegt de Heere, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Gemeente, daar ligt de oplossing. Daar ligt de uitkomst. En dan heeft Jeremia toch vrucht mogen zien op zijn werk. Hij dacht misschien bij die wegvoering, nou gaat alles verloren. Maar nee, Jeremia luistert goed naar vrouw Jeruzalem in haar eenzaamheid. Ze gaat nu klanken uitstoten die je niet eerder van haar gehoord hebt. De Heer is bezig om in haar hart te werken. En het gaat steeds een stapje verder. Vorige keer was het alleen maar haar ellende benoemen. Maar nu is het Gods deugden roemen en haar schuld belijden. En zich al dieper en dieper te buigen voor het aangezicht des Heer. Nou, dan gaat het de goede kant op. Ja, misschien niet in haar waarneming. Ik kan me voorstellen voor vrouw Jeruzalem dat het in haar waarneming nog lang niet de goede kant op gaat, want ze kan het nog niet bezien. Maar dat is de weg, gemeente, die de Heer ons wijst in zijn woord. En dat is de weg van verlossing. Omdat er nu één geweest is, die ook onder Gods rechtvaardigheid gebogen heeft, nooit op Gods rechtvaardigheid gemopperd heeft, maar die zichzelf uitgeleverd heeft aan het recht van God, de middelaar van het genadeverbond. Daarom is er nog genade te krijgen voor mensen die alles verprutst hebben. Al heb je nou op de basisschool nooit echt naar de vertelling geluisterd, al heb je misschien in de kerk nog nooit echt willen luisteren, al heb je misschien met een vijandig hart de waarschuwing van je ouders gehoord, gemeente jong en oud, het kan nog, omdat er één geweest is die het recht van zijn vader heeft genoeg gedaan. Daarom is er nog genade voor zondaren. Maar ben je een zondaar? Wil je een zondaar zijn? Laat toch deze crisis, laat er toch deze omstandigheden ons mogen verootmoedigen voor God. Want als dat zo is, gemeente, dan is deze tijd niet de slechtste tijd, maar dan is deze tijd de dag der zaligheid. Dan zul je later de Heere erkennen voor deze moeilijke dagen. Dan zeg je, Heer, ik had het nodig. En wat een wonder dat u het wilde gebruiken om mij te verootmoedigen. Weet u wat de klaagliederen zo duidelijk leren? De weg naar de zaligheid. De weg naar de zaligmaker. En dat is de weg van afbraak. De weg van verootmoediging. De weg van buigen. En zo komt er straks, dat zullen we zien, een oplossing. Ik wil niet zeggen dat de Heer dat altijd op hetzelfde moment doet. Maar dat wil wel zeggen dat de Heer zijn volk op die weg geleiden zal en geen rust geven zal, want er zal een verlosser tot Sion komen. En die verdreven Sionieten, verootmoedigd onder het oordeel, ze zullen tot Sion wederkeren met gejuich en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Amen.